Goedenavond gemeente, mijn naam is Sandra Boer en ik heet iedereen van harte welkom in deze dienst waarin dominee Gooyen voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u weer meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt vanavond verzorgd door Arjan Breukhoven. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor het giftenadvies en de collecte namens de kerkrentmeesters is een bijdrage voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Bij de collecte, ook uw bijdrage voor de zending, worden van harte bij u aanbevolen. Volgende week is het startzondag. Na de dienst drinken we koffie in Rehoboth en voor wie wil is er aansluitend een interactief programma met lunch. Er is ook een activiteitenmarkt waarop verschillende groepen en kringen van onze gemeente zich presenteren. De commissie heeft al diverse mensen benaderd, maar als we je vergeten zijn en je hebt belangstelling, meld je dan even bij Marga Scheringa of Martina Stauchie, graag via de app of via de mail. De bloemen gingen deze ochtend met een groet en een felicitatie naar de heer G. van der Spek, Klapwijkse zoon 201. Hij is op 2 september 85 jaar geworden. En er ging een boeket met groet en blijk van medeleven naar de heer Dick Steenwijk, Valkenhof 30. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied komt uit Hemelhoog nummer 609.
Zullen we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst? Laten we stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade is u in vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zoals vanmorgen aangekondigd is de dienst van vandaag geen zangdienst, een verdiepingsdienst. En het gaat vanavond over de macht van God, over Gods almacht. We lezen daarover, we overdenken het gedeelte dat we gelezen hebben en we zingen erover. Machtig God, sterke rots. En we zingen nu rondom de geloofsbelijdenis psalm 93, ook een psalm die vertelt over Gods macht. We zingen eerst vers 1 en 2. En als je naar de tekst kijkt, dan zie je dat in vers 2, op de derde regel, de sfeer van de psalm anders wordt. Eerst begint het heel zelfverzekerd. De Heer is koning, Hij regeert altijd om God met macht, bekleed met majesteit. Maar dan opeens de omslag. Rivieren slaan, o Heer. Het water stijgt steeds meer. Stijgend water als beeld van chaos, als beeld van geweld, als beeld van oorlog. Dus God is machtig, maar er zijn ook de machten van de chaos die zich opeens groot kunnen maken. We zingen eerst psalm 93, 1 en 2, dan de geloofsbelijdenis, dan psalm 93, vers 3 en 4. Het water stijgt, maar wij belijden het geloof. Mag ik jullie vragen erbij te gaan staan? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is hij opgestaan van de dood en hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We bidden om het licht van de Heilige Geest, zullen we bidden. Heere God, almachtige Vader, het water stijgt steeds meer. Het zijn woorden van Psalm 93 en als we om ons heen kijken, dan kunnen we dat gevoel zomaar zelf ook krijgen. Chaosmachten die zich breed maken in landen vol oorlog en honger. Mensen die als zwermen vogels van leider naar leider gaan, op zoek naar richting, naar goede woorden. En we kunnen de vraag niet onderdrukken, waar gaat het heen? Met al die toegenomen spanning en agressie. Maar dan komen we hier. En dan krijgen we het weer aangezegd en dan mogen we het weer geloven. Uw macht is groot. U bent geweldiger dan de wind en dan het water. U bent de God die overwint. Uw macht is groot en we geloven dat die macht vaak in zwakheid wordt volbracht. Niet zichtbaar, niet met groot machtsvertoon, maar door mensen te overtuigen van uw genade, van uw goede boodschap, van uw liefde. En daarom bidden wij vanavond, wij hier in de kerk of met ons verbonden, overtuig ons. Overwin ons. Maak dat wij ons zullen overgeven en gewonnen zullen geven aan u. Aan uw liefde. Aan uw trouw. Dat wij, ondanks alle vragen die wij misschien met ons meedragen, omdat we grote verliezen hebben geleden, omdat we niets merkten van uw macht, dat we toch ondanks dat opnieuw onszelf aan u kunnen toevertrouwen. Daar bidden wij om. En daarom bidden wij, kom met uw geest in ons midden. De geest die ons overtuigen kan. De geest die de boodschap vanuit de Bijbel kan laten landen in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanavond twee gedeelten uit de Bijbel en ze worden verzorgd door onze lector, mevrouw Karin Steenwijk.
We lezen Psalm 93. De Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem. Luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad. Heer, tot in lengte van dagen. De tweede schriftlezing komt uit 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 25. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend en daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen.
Dankjewel. Wij zingen na de verkondiging lied 756. Daarvan een aantal versen. 1, 2, 4, 5 en 6. 1, 2, 4, 5 en 6 van lied 756, maar ze verschijnen allemaal op de beamer. Gemeente van Christus, het gaat, nou zoals gezegd, vandaag over de macht, over de almacht van God. We hoorden net de geloofsbelijdenis, misschien wel die bekende regel, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, of zoals het ook al eens wordt gezegd, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. Bekende klanken, denk ik, maar ook wel klanken die vragen oproepen. Is God werkelijk almachtig? Dat zou je niet direct zeggen als je kijkt naar de wereld waarin we leven. En wat wil het eigenlijk zeggen als we zeggen dat God almachtig is? Wordt daarmee bedoeld dat God alles veroorzaakt, alles doet, dat hij achter alle dingen zit? En ook zo'n vraag, ja, wat is daar nou eigenlijk de goede boodschap van als wij belijden dat God almachtig is? En zo zijn er meer vragen te stellen bij die eerste regel van de geloofsbelijdenis. En ik wil beginnen bij het begin. Hoe komen we er eigenlijk bij om te zeggen dat God machtig is, dat God almachtig is? Nou, die macht die blijkt op belangrijke momenten in de geschiedenis die wordt verteld vanuit de Bijbel, de Bijbelse geschiedenis. Je kunt erbij denken aan de schepping. Je kunt denken aan de uittocht uit Egypte. God die Israël bevrijdt uit Egypte. Je kunt denken aan de intocht in het beloofde land. Je kunt denken aan de terugkeer uit de ballingschap. En vooral natuurlijk ook aan de komst van Jezus Christus en aan de opstanding van Jezus Christus. Jezus die wordt opgewekt uit de dood. Je kunt denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. En zo zijn er nog wel meer gebeurtenissen, daden te noemen. Dat zijn machtige, grote daden van God. Ze laten zien dat God macht heeft. Maar de Bijbel gaat nog verder. De Bijbel spreekt niet alleen over de machtige daden van God. Nog even wachten, die komt zo, ik zal het wel aangeven. De Bijbel spreekt niet alleen over de machtige daden van God. In de Bijbel wordt God almachtig genoemd. In het Oude Testament, vooral in het Bijbelboek Job, niet alleen, maar vooral in het Bijbelboek Job. En in het Nieuwe Testament vooral, niet alleen, maar vooral in het Bijbelboek Openbaring. Daar is het de Pantocrator, de Albeheerser, de Almachtige. Dus vandaar dat de kerk heeft gezegd, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. God heeft macht. Maar hoe laat God die macht dan zien? Ja, er zijn grote daden. De uittocht uit Egypte, de intocht in het land, en ik noemde net een paar, de Jezus Christus die opstaat uit de dood. Maar zoveel van die daden staan niet vermeld in de Bijbel. Tussen de intocht, de terugkomst in het beloofde land en de opstanding van Jezus Christus, nou, er zit zo ongeveer 500, 600 jaar. Dus het is ook niet zo dat er elk jaar wel een grote daad van God te zien is in de Bijbel. Hoe laat God zijn macht dan wel zien? Welke vormen van macht kom je dan tegen als je in de Bijbel leest, als je naar de Bijbel kijkt? Ik wil er een paar noemen vanavond. De eerste is, en dan mag je ze laten zien. De eerste is, de Bijbel spreekt over Gods scheppingsmacht. God heeft een unieke macht, namelijk scheppingsmacht. God kan uit niets iets maken, iets scheppen. Het is de macht die niemand anders heeft. Wij mensen, wij kunnen natuurlijk ook dingen maken, creëren, maar we hebben daar andere dingen voor nodig, andere materialen voor nodig. Wij kunnen niet iets maken uit niets. God heeft de macht om te scheppen, God heeft de macht om mensen te creëren. Mensen met wie hij wil samenleven, met wie hij een verbond wil sluiten. God heeft scheppingsmacht. Er valt veel over te zeggen, maar ik benoem hem even nu, God heeft scheppingsmacht. Nou, de tweede macht die ik wil noemen. God heeft, je zou kunnen zeggen, de macht om mensen te beïnvloeden en mensen te overtuigen, overtuigingsmacht. Nou, die macht hebben wij mensen wel. Wij beïnvloeden elkaar, wij overtuigen elkaar. Om iets over dat beïnvloeden te zeggen. Als je een voetbalwedstrijd speelt, dan beïnvloed je je teamgenoten door ze bijvoorbeeld aan te sporen of door advies te geven, door te zeggen wat ze kunnen doen. Je beïnvloedt de wedstrijd door je best te doen of juist door het slecht te doen. Je beïnvloedt elkaar. Als je leerkracht bent op de school, dan op school dan beïnvloed je je leerlingen op een goede manier of een slechte manier. We beïnvloeden elkaar als mensen. We hebben beïnvloedingsmacht. En we hebben ook, zou je kunnen zeggen, overtuigingsmacht. Wij kunnen andere mensen overtuigen. En sommige mensen hebben dat heel sterk. Die kunnen heel goed mensen overtuigen van een bepaalde mening. Andere mensen hebben dat minder. Maar mensen hebben overtuigingsmacht. Nou, dat heeft God ook. God overtuigt mensen, dat zie je in de Bijbel, om dit of dat te doen, of juist om dit of dat te laten. Hij inspireert mensen door zijn Heilige Geest. Hij geeft kracht om door te gaan, om vol te houden. Hij geeft veerkracht om standvastig te blijven. Hij kan tegenstand van mensen overwinnen. Dan laten we onze verdediging zakken, dan geven we ons gewonnen aan zijn liefde, aan zijn trouw, aan zijn genade. Dus God heeft beïnvloedingsmacht, overtuigingsmacht. En dat zie je in de Bijbel heel sterk. Zeker als wij, ook als wij ons niet meteen gewonnen geven aan God, dan blijft hij ons opzoeken en dan blijft hij doorgaan. Steeds weer worden de profeten gezonden naar het volk Israël. Bekeer je, ga nou God achterna, aanbid deze God. En steeds zien we hoe Jezus mensen opzoekt en het gesprek aangaat en het gesprek blijft zoeken. En opvallend genoeg blijft Jezus ook heel vaak praten met demonen. Dan wil hij ze verdrijven, uitdrijven, maar hij blijft soms ook gewoon in gesprek met demonen. Dus God heeft ook deze overtuigingsmacht. Maar als je over nadenkt, moet je zeggen, ja, maar het lukt ook lang niet altijd om mensen te overtuigen, om het volk achter zich te krijgen. Nee, dus gelukkig heeft God meer macht dan alleen maar overtuigingsmacht. Want anders zou God zijn beloftes nooit kunnen vervullen. En daarom de volgende vorm van macht die ik heb genoemd. Dat is machtverlenende macht. God heeft macht om mensen macht te geven. In het Engels empowerment. God heeft macht om mensen macht te geven. Nou, sommige mensen hebben die macht ook. En mensen die wat hoog staan kunnen mensen onder zich macht geven, verantwoordelijkheid geven. God, dat zie je in de Bijbel gebeuren, geeft mensen macht. Je ziet bijvoorbeeld ergens in het verhaal van het volk Israël, als ze in ballingschap zitten, dat er dan een koning komt, Cyrus, en die krijgt dan de macht om het volk weer terug te brengen naar het beloofde land. Of denk aan het verhaal van Jozef. Jozef krijgt macht om zijn vader en zijn broers en de hele familie van Israël brood te geven. Steeds weer zie je dat God macht geeft aan mensen. Machtverlenende macht. En ik denk dat je kunt zeggen dat God ook op deze manier de wereld nog steeds probeert te besturen. Dat hij macht geeft aan mensen. En hij hoopt dat wij die macht dan goed gebruiken. Maar gelukkig heeft hij nog meer macht. Want anders zou je kunnen zeggen, ja, maar van die macht maken we vaak ook heel vaak misbruik. En als hij alleen maar deze macht zou hebben, zou er van zijn plan en zijn belofte ook maar weinig terechtkomen. Dus nog een vorm van macht die God heeft. God heeft overwinningsmacht. En dat lijkt een beetje op het tweede wat ik noem, overtuigingsmacht. Want soms zie je dat God mensen weet te overwinnen. Dat mensen zich laten veranderen door zijn liefde. Maar aan die liefde alleen is, hebben we niet genoeg. Want er zijn veel onderdrukkers en er zijn veel uitbuiters die ongestraft hun gang gaan. Die nooit gestraft worden. En er zijn veel slachtoffers die nooit bevrijd worden. Er zijn veel mensen die sterven onder erbarmelijke omstandigheden. Er zijn zoveel situaties in gedachten te brengen waarvan je denkt van, dit is niet in overeenstemming met Gods liefde en er moet iets anders gebeuren. Daarom is Gods overwinningsmacht niet alleen maar de macht van zijn liefde, maar ook de macht van zijn recht. En soms zie je heel weinig van Gods macht van recht. Maar eens, dat belooft de Bijbel, zal God recht brengen. Dan zullen de slachtoffers recht, aan slachtoffers zal dan recht worden gedaan. Dan zal uiteindelijk het recht overwinnen. Uiteindelijk zal God, zoals we net zeiden, in Jezus terugkomen. En dan zal hij recht spreken en recht maken. God heeft overwinningsmacht. Hij zal overwinnen. Hij zal zijn koninkrijk van recht en liefde laten komen. En dat is eigenlijk wat de Bijbel bedoelt met almacht. Dat is eigenlijk wat de belijdenis ook bedoelt met almacht. Niet dat alles wat er gebeurt op deze wereld van God komt, maar dat hij zijn doel, dat koninkrijk van hem, dat hij zijn doel zal bereiken, zal verwerkelijken. Uiteindelijk zal niets en niemand hem kunnen tegenhouden. Dus even kort samengevat, welke vormen van macht kom je in de Bijbel tegen? Dat is een aantal, je kon er nog meer noemen, maar scheppingsmacht, overtuigingsmacht, machtverlenende macht en ook overwinningsmacht. Maar dan nog, of juist dan, zijn er vragen. En dat, daar wil ik op ingaan, dat is eigenlijk het tweede deel van de verkondiging. Want waarom zien we dan zo weinig van die macht van God? Als hij overwinningsmacht heeft, waarom al dat onrecht? Waarom al dat lijden? Waarom al het kwaad dat goede mensen treft? Waar is dan God met zijn macht? Waarom gebeurt het? Dat is natuurlijk de bekende vraag. Je zou kunnen zeggen dat is de oervraag, de menselijke oervraag. De vraag naar het waarom. En vanavond geen sluitend antwoord. Maar toch wil ik er iets meer over zeggen. En dat doe ik op grond van Paulus. En dat zijn ook al dingen die ik eigenlijk afgelopen week pas heb ontdekt of mezelf realiseerde. Waarom al dat kwaad en waarom al dat lijden? Nou zou je kunnen zeggen, en ik vat het eerst kort samen en daarna ga ik wat meer op de punten in. Het heeft te maken met twee vijanden van God. En het heeft te maken met twee beloftes van God. Paulus noemt in zijn brieven, eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel kernachtig uitgedrukt, twee vijanden. Dat is zijn diagnose. Het is de vijand is de zonde, de macht van de zonde. En een vijand is de macht van de dood. Zonde en dood. En er zijn twee beloftes. Er zijn twee beloftes. Er zal dus herschepping komen, de wereld zal worden bevrijd. Een schepping waarin de dood niet meer zal zijn. De dood zal worden teniet gedaan, dat is één belofte. En het tweede is, God zal harten veranderen. God zal zijn geest sturen om harten te veranderen. Dat zegt Ezechiël, dat zegt Jeremia. Harten zullen worden veranderd. Dus je hebt twee vijanden en je hebt twee beloftes. Twee vijanden. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 15. We lazen net 1 Korinthe 1, maar 1 Korinthe 15, dan noemt Paulus de eerste vijand. Een vijand is de dood. En eigenlijk snappen we dat wel, dat Paulus de dood een vijand noemt. Want mensen onder ons, die weten dat, hoeveel pijn de dood kan doen. Als je iemand verliest die dichtbij staat, die je lief hebt. Als je zelf worstelt met ziekte, geestelijke ziekte of lichamelijke ziekte. Dan weet je, ja, de dood is een vijand. De dood is een indringer. De dood hoort hier niet. Hoort niet bij Gods goede schepping. En Paulus heeft een breed begrip van het woord dood. Er hoort bij alle vormen van vergankelijkheid, alle ziekte. Het is door de dood dat de schepping zucht van al het lijden, van al het onrecht. De dood is een macht die maakt dat we sterven, die maakt dat we ziek worden. Het zijn de virussen, het zijn de besmettelijke ziekten. De dood is een vijand. Ja, en ook de zonde. De macht van de zonde is een vijand, zegt Paulus. Een duivelse macht, de macht van de zonde. De zonde die zorgt ervoor dat wij zonder God gaan leven en willen leven. Die zonde die zorgt ervoor dat wij denken dat wij God niet nodig hebben. Dat wij zijn liefde, dat wij zijn genade niet nodig hebben. Wij redden liever onszelf. En dat doen we door voor onszelf te kiezen. Voor ons eigen ik of voor onze eigen groep. Maar de liefde voor de ander die zo anders kan zijn. De liefde voor de vijand zoals Jezus dat predikt. Nee, dat liever niet. De macht van de zonde brengt ons tot liegen en bedriegen. Tot ruzie, jaloezie en haat. Tot traagheid om het goede te doen, tot onverschilligheid. De zonde brengt ons tot oorlog, tot het doden van kinderen. Ga maar door. Die macht van de zonde brengt ons ertoe om zonder God door het leven te willen gaan. Dus we snappen dat Paulus dit als een diagnose stelt. En we zien die twee machten vooral aan het kruis bij Golgotha. Als zonde en dood zich op Jezus storten. Dus twee vijanden. Zonde en dood. En wat is dan het medicijn? Of hoe komen we dan tot de overwinning? Nou, ik zei het al. Het medicijn brengt ons bij Golgotha. Het medicijn brengt ons bij Jezus. Bij Hem de overwinning. Want Jezus verslaat de macht van de zonde. Op Golgotha krijgt Hij alles over zich heen. Spot, scheldpartijen. Steeds weer de uitdaging. Als je nou van het kruis afkomt, ja dan. Hij wordt verraden, hij wordt verlaten, hij wordt geslagen. En zelfs God lijkt zijn handen van hem af te trekken. Dus de macht van de zonde maakt zich daar sterk. Heel sterk. Maar Jezus overwint. Want Jezus blijft God vasthouden en Jezus blijft de mens vasthouden. Hij verslaat de macht door zelf te sterven. Hij wint door zwak te zijn. Hij wint in al zijn kwetsbaarheid. Dus hij verslaat die eerste macht, de macht van de zonde. En hij verslaat ook de tweede macht als hij daarna op de paasmorgen wordt opgewekt en opstaat. Hij is zo sterk dat hij de zonde draagt. Dat is de almacht van Jezus, dat hij de zonde draagt. Hij is zo sterk dat hij de dood overwint. En elk jaar vieren we dat. En elk jaar belijden we dat. Maar dan komt die vraag wel weer terug. Oké, als Jezus overwint, waarom? Waarom zien we er, merken we er dan zo weinig van? Waarom leven we dan in een wereld waar die vijanden nog heersen? Waar de dood nog rondgaat? Waar de zonde nog actief is? We vieren dat Jezus heeft overwonnen, maar die beide machten die zijn nog duidelijk actief. Psalm 93, het water stijgt, het water stijgt. En soms niet, soms gaat het goed, maar soms is het daar dat water, de chaos is er weer. Maar Jezus heeft de dood toch verslagen, belijden wij, hij is toch opgestaan? Waarom had die schepping, die nieuwe schepping, die schepping zonder dood niet meteen kunnen komen? Toen Jezus opstond uit het graf. Waarom leven wij dan nog op deze wereld, deze gebroken wereld? Nou, er zijn twee beloftes. Ja, er is die belofte van die nieuwe schepping, zonder dood. Maar er is ook nog die andere belofte, die belofte van een nieuw hart. Waarover Jeremia schrijft, waarover Ezechiël schrijft. Die belofte van een nieuw mens. Van een nieuwe gemeenschap die zich wil laten leiden door de liefde en de genade van God. Van mensen die bevrijd voor de ander willen leven. Die zich gewonnen willen geven aan die liefde van God. Die belofte is er. En wat is het punt? Nou, die belofte moet nog vervuld worden. Die belofte is God op dit moment bezig te vervullen. Doordat hij zijn geest heeft uitgestort en doordat zijn geest werkzaam is op deze wereld. Die Heilige Geest heeft de macht om mensen te veranderen, om harten te veranderen. Die geest heeft de macht om mensen te winnen voor de liefde, voor het goede. De Heilige Geest is bezig om een volk te maken waarin hij kan wonen, waar de liefde geleerd wordt. Dus anders gezegd, waarom leven we dan nog op deze wereld, deze schepping? Waarom is die nieuwe wereld nog niet gekomen? Zodat we werkelijk weten dat God almachtig is. Omdat God nog niet klaar is. Omdat die geest nog werkzaam is. Daarom leven wij nu in de tijd van de geest. Van ons antwoord op het werk van de geest. Het tijdperk van de kerk, zou je kunnen zeggen. God is de almachtige. Dat wil zeggen, niets kan hem tegenhouden. Ook de dood niet met zijn macht. Maar nu nog is die macht verborgen. Nu nog is het de macht van de verhoogde Christus. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15. Hij regeert te midden van de vijanden. Het water stijgt, het water stijgt. Het is de macht van Jezus die sterft aan het kruis. En zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 1, we luisteren dat. Het is de macht van de gekruisigde. Het is de macht van de geest. Die vaak in het verborgen werkt, in het verborgene mensen wil overtuigen. In het verborgene zijn liefde verspreidt. En daarom, nog in deze wereld waarin we lijden, waarin mensen sterven, waar mensen onrecht doen en mensen onrecht wordt aangedaan, helaas. God is de machtige, maar nog steeds zijn er de vijanden. De beslissende slag is geleverd. Jezus heeft overwonnen, maar nog zijn ze er. Psalm 93 zegt, God is in de hemel en de chaos stijgt, maar God is in de hemel. Het Nieuwe Testament zegt, ja, maar God bleef niet in de hemel. Hij kwam in Jezus, hij kwam in de geest naar deze wereld toe. Jezus stond naast ons en de geest komt in ons. In ons lijden, in onze vragen, in het verdriet dat er is. God is bezig zijn beloftes te vervullen. En niets kan hem tegenhouden, maar het duurt nog. En ook nu mogen we weten, we zijn niet zonder God. Zelfs niet in het donkerste dal. Want zijn geest is uitgestort en zijn geest is uiteindelijk degene die ons beter kent dan wij onszelf kennen. Die een trooster wordt genoemd. En daarom mogen we weten, hij gaat met ons richting het Rijk van God. En om dat Rijk mogen we blijven bidden, want we mogen geloven, ja, God is de Almachtige. Uiteindelijk zal hij zegen vieren. In Jezus' naam. Amen. Zullen we danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u bent de bron van onze hoop. En uw trouw reikt verder dan de grens van dit leven. Uw macht is sterker dan de machten van deze wereld. Wij prijzen uw naam. En wij danken u dat u in Jezus Christus en in de Heilige Geest naar deze wereld bent gekomen. Dat u de machten, de beslissende slag hebt toegebracht. En dat uw geest werkzaam is om mensen, ons, steeds weer te overtuigen. En wij bidden, open harten voor uw woord. Open harten voor u. Van mensen om ons heen, van onszelf. Laat de zwakheid van de kerk ons niet ontmoedigen. Laat die zwakheid een manier zijn waarop uw kracht zichtbaar wordt. Zoals Jezus in al zijn zwakheid overwon. Wij bidden, Heer, laat uw rijk komen. Maak een einde aan de machten van zonde en dood. We kunnen daar alles bij bedenken. We kunnen er alles van alles bij noemen. Wij willen dat het stopt. Wij bidden, Heer, wilt u er steeds weer zijn. Bij ons, bij mensen die ons lief zijn. Met uw troost, met uw kracht. En wij bidden voor hen die hoopten op tekenen van uw macht en daarin teleurgesteld werden. Wilt u zich over hen ontfermen en maken dat er vertrouwen kan zijn in u, ondanks vragen die we met ons meedragen? Wij bidden voor onze wereld. Vestig steeds weer tekenen van uw rijk, Heer. Ga zo met uw wereld verder. Houd vast het werk van uw handen en ga zo met ons mee de nacht in. Ga met ons mee de nieuwe week in. Wij vertrouwen ons toe aan u, want uw trouw zal nooit vergaan door Jezus Christus onze Heer. Drie-enige God, Vader, wij bidden, laat uw koninkrijk spoedig komen. Jezus Christus, wees ons genadig. Heilige Geest van God, vernieuw ons leven en het leven van deze gehele wereld. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Een moment voor de collecte. De diaconiecollecte is bestemd voor het giftadvies. De collecte namens de kerkrentmeester is bijdrage voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Beide collecten hebben ook de bijdrage voor de zending van harte aanbevolen. Nou, via de bekende wegen kunt u geven. Omdat God machtig is, almachtig is, mogen we weten dat Gods plannen nooit zullen falen. Hij overwint de tegenstand. Hemelhoog 226 vers 1, 2 en 3 als slotlied. Dus na de collecte Hemelhoog 226, 1, 2 en 3 als slotlied. Allemaal een goede week gewenst en draag met u mee de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.